De enige reden dat ik hier vandaag de dag ben, is omdat ik op ieder moment gewoon nadacht van wat zijn nu de juiste beslissingen? Wat wil ik nu doen? Waar wil ik me bezighouden? Het is nooit geweest van ik wil daar uitkomen. Ik vind wat ik doe gewoon leuk en daar wil ik me bezighouden. Dat wil ik zo goed mogelijk doen en dan uiteindelijk waar je uitkomt, kom je uit.
Mijn naam is Vincent Reijders en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Vandaag de gast, Victor Goossens, oprichter en co-CEO van e-sportsbedrijf Team Liquid. E-sports, oftewel electronic sports, is de wereld van competitief gamen. Een industrie met miljoenen kijkers, grote sponsoren en enorme potten prijzengeld. Victor begon Team Liquid in het jaar 2000. Niet als bedrijf, maar als een clubje bevriende gamers. Inmiddels is Team Liquid een van de grootste e-sportsmerken die er zijn. Forbes schat de waarde zelfs op 400 miljoen euro. Over heel de wereld spelen meer dan 150 professionele gamers in het Team Liquid tenue. Ze hebben 3 trainingsfaciliteiten en kantoren in evenveel continenten. In Los Angeles, São Paulo en in Victor's thuisstad Utrecht. Victor neemt ons vandaag mee door zijn ondernemersreis. En we gaan van pro-gamen in Korea naar je geld verdienen met poker. En komen uiteindelijk uit bij die top van de e-sports industrie. We beginnen bij de ontdekking van Victor's eerste grote passie. Het is 1999. Victor is een 15-jarige VWO-student en maakt kennis met het computerspel StarCraft.
Ik was sowieso een beetje aan het zoeken van wie ben ik. Ik weet nog dat ik niet helemaal wist van waarom we nou op de middelbare zaten. Waarom ik nou precies die dingen moest leren waarvan zij zeiden dat dat moet. Dus ik was heel erg zoekende die tijd. Ik wilde wel spellen. Ik heb natuurlijk wel Nintendo dingen gedaan. Donkey Kong Racing, allemaal dat soort dingen. Maar ik was niet echt een gamer nog. Op een gegeven moment kreeg ik StarCraft van een vriend van mij. En die zei, ja, dit moet je proberen. Vanaf het eerste moment had ik zoiets van, dit wil ik doen. En hier wil ik meer van doen. Ja, ging voor mijn gevoel echt een wereld voor mij open. Maar StarCraft is een 1-1 RTS, een real-time strategy spel. Het houdt in principe in dat je een economie moet opbouwen, dat uitgeven aan bepaalde legers en daarmee speel je 1-1. Daarvoor moet je zo ook strategisch bezig zijn, maar je moet ook redelijk snel kunnen schakelen, want het gebeurt allemaal op het moment zelf. Dus je kan bij schaken, mag je heel erg nadenken tussen de moves en hier gebeurt alles in één keer en tegelijkertijd. Ik wist gewoon niet wat ik ervaarde zo tof als ik dat vond. En daarnaast ging voor mij ook online echt een wereld open. Je had kanalen waar anderen ook zich in bevonden. En daar was je aan het chatten en kon je games organiseren. En had je groepen. Je kon ook met groepen spelen of mensen die keken. Dus het was een heel sociaal element ook. Dat gekoppeld was eigenlijk aan het serieus StarCraft spelen. Online mensen ontmoeten. Niet per se je buren of binnen je landsgrenzen, maar wie dan ook. Mensen met gelijke normen en waarden of interesses. En dat trok mij ook heel erg aan, die community die je online kon vinden.
Ik kan me voorstellen dat er thuis wordt gedacht natuurlijk van je bent helemaal niet sociaal bezig. Hoe reageerden je ouders erop?
Ik was als tiener redelijk gesloten. Ik denk dat dat wel meer tieners zijn. Dus ik besprak niet heel veel met mijn ouders. En ik denk dat dat in eerste instantie voor hun ook wel een beetje zorgwekkend was. Wat zij zagen is een tiener die heel veel aan het gamen was. Ook 's nachts en ook minder sliep. En dat probeerden ze dan tegen te houden. En dan speelde ik als zij naar bed waren gegaan.
Dus 's nachts ging je gewoon de
ja, door, ja, ja. Zij zeiden, oké, je moet dan om 10 uur, 11 uur moet je stoppen. En zei, oké, doe ik. Dan ging ik in bed liggen. En dan luisterde ik zeg maar of zij al naar bed waren. En dan ging ik er weer uit. En dan 's ochtends weer naar school op de middelbare. Alles stond daarvan in het teken. Nee, dat was echt wat ik wilde doen. En ja, daar maakten zij zich in eerste instantie zorgen over. Want in het pad van iedere professionele speler zijn gewoon een aantal jaar waarin je het spel fantastisch vindt, maar nog niet top bent en nog niet goed bent. Dus die professionele kant ervan, dus de de positieve kant waar in ieder geval ja, de maatschappij positiever naar kijkt, die bestaat op dat moment nog niet. Dus je speelt alleen maar heel veel. Ik ben bezig met beter worden, maar ja, dat snappen je ouders natuurlijk ook niet echt. En als je kind zegt, ja, ik word beter in een computerspel, ja, wat betekent dat nou?
Wanneer had je door dat je er zelf toch eigenlijk best wel aanleg voor had?
Ik heb dat nooit zo voor mezelf zo beschreven of dat gevoel zo gehad. Ik werd wel steeds beter, maar voor mij was dat ook wel een beetje normaal. Dus je gaat steeds met je eigen belevingswereld mee. Dus ik dacht nooit na over wat dat gaat snel of wat dan ook. Nee, ik dacht alleen van oké, waar zit ik nu en waar wil ik naartoe? Dus dat bewustzijn, ik weet niet of dat ooit wel zo serieus is gekomen.
De jonge Victor vindt zijn grote passie in het spelen van StarCraft. Hij raakt bevriend met gelijkgestemden van over heel de wereld en schaart zich onder de beste uit het Westen. Zijn ouders snappen er weinig van. Maar daar kwam verandering in toen Victor werd benaderd door een sponsor. Die vraagt hem om betaald deel te nemen aan een toernooi in Praag.
Ik meen me te herinneren dat mijn ouders dat een beetje vreemd vonden. Van wat gebeurt hier nou en waarom dan en vertrouwen we het wel? Ik weet niet helemaal zeker hoe zij erin stonden. Maar wat ik wel weet is dat we die man bij mij thuis hebben uitgenodigd. En die is dus die was denk ik ergens midden 20. Hè, dus iets ouder wel, maar niet veel ouder. En die is bij ons thuis geweest om uit te leggen van wat hij in mij zag en wat ik nou allemaal in Praag ging doen en waar dat om draaide en dat ik ja toch echt wel goed was in dit spel. En ik denk toch ook wel dat gesprek en die avond ook wel impact heeft gehad op mijn ouders. Van oké, dus Victor kan blijkbaar echt iets wat misschien anderen niet zo per se kunnen.
Toen dus daar ineens een sponsor was om jou naar Praag te sturen, kwam dat niet voor jou zelf ook als een verrassing dan?
Ik dacht nog niet zo heel erg over dat soort dingen na. Van wat is nou de verwachting? Wat is normaal? Wat is een verrassing? Het is inderdaad meer van, oké, dit is tof. En ik denk dat ik kan winnen, dus we gaan er naartoe.
En dus vloog de jonge Victor helemaal alleen naar Praag. Eenmaal aangekomen op het toernooi is het ook ergens thuiskomen. Hij ontmoet veel van zijn online vrienden en het toernooi zelf was ook een succes. Hij komt namelijk thuis met 500 gulden aan prijzengeld. Een bedrag waar zijn leeftijdsgenoten een maand voor moeten werken. Dit bleek de aftrap te zijn van zijn leven als professioneel gamer. Een grote vervolgstap werd gezet aan het einde van het jaar 2000. Victor richtte Team Liquid op. Niet als bedrijf, maar als spelersclan.
Online had je in principe nog steeds gewoon het concept een clan. Dat zijn mensen die dus het spel beoefenen en die graag bij dezelfde organisatie horen en dan samen dingen doen en samen dingen organiseren. Dat is niet per se een professioneel bedrijf, maar het is meer sociaal ingericht. En ik had mijn aantal clans gezeten en op een gegeven moment die waren uit elkaar gevallen en ik dacht, ja, dit moet ik toch ook kunnen. Dat is nu 23 jaar geleden. Zoals ik 16 of 17. En toen heb ik dus Team Liquid als clan opgericht op Battle.net. En Battle.net was de client dus waar StarCraft gespeeld werd. En heb toen een aantal vrienden en topspelers van mij daarbij gehaald. Van hey, ik begin hiermee. Hey Team Liquid. Dit is mijn visie. Gewoon mensen die een beetje respect voor elkaar hebben. En ook gewoon top zijn in het spel. En dat wil ik organiseren. En wil je erbij komen. Dus toen een aantal topspelers erbij gehaald. En zo is Team Liquid dus niet als bedrijf of iets dergelijks, maar als clan op Battle.net begonnen.
De clan Team Liquid werd al snel berucht en bekend, onder aanvoering van Victor. Misschien wel de beste niet-Koreaanse speler die er was. Maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar de voice note van Joy Hogeveen. Joy was een van de leden van Team Liquid en mede verantwoordelijk voor de eerste Team Liquid website. Die site groeide uit tot een pilaar binnen de e-sports gemeenschap en is nog steeds in die hoedanigheid actief. Joy vertelt over het ontstaan van de website teamliquid.net en hoe hij daarbij betrokken raakte.
We kennen elkaar echt via StarCraft. Hij is toen Team Liquid begonnen als spelersteam. En ja, na een tijdje moest er eigenlijk een website komen en ik had heel veel contact met Victor. En toen zeiden we, nou dan ga ik dat bouwen. In die tijd toen Team Liquid begon, was er hele slechte reporting over de pro-gaming in Korea. Wij rapporteerden eigenlijk over wat er in Korea gebeurde. Omdat wij heel erg op de pro-gaming gericht waren. Victor was al een pro-gamer en die aspireerde dat heel erg. Hadden wij daar toch wel veel contact mee met de mensen, ook die daarover konden schrijven. Ja, wij waren toch de verslaggevingssite daarvan. En daar kwamen heel veel mensen op af. Zo hebben we dat toen opgebouwd.
Ja, heel cool. Ja, wel leuk. Ik zie Joy. Ik denk dat ik hem nog één keer per maand spreek ongeveer. Ze hebben nog goed contact. Maar we hebben het nooit meer over dit soort dingen. Dus het is al. Het is echt 10 jaar geleden dat ik hem echt over de oprichting heb horen spreken of denken. Maar het is wel leuk, want we kijken er echt hetzelfde nog steeds tegenaan. Die website heette wel Team Liquid, maar het was echt bedoeld als StarCraft Community website. Dus eigenlijk, ik dacht van ja, Team Liquid als clan heeft naamsbekendheid. Daardoor willen mensen best wel naar onze website komen kijken. En dan als community website waar je ook nieuws en dergelijke kan lezen. Dat is dan de reden waarom ze blijven. Maar ja, dat is begonnen met een aantal schrijvers die dus de toernooien die in Korea gespeeld werden coverden op onze website. En het waren dan een aantal Koreaans-Amerikanen. En die waren terugverhuisd naar Seoul. En daardoor konden zij de potten live op tv bekijken. En die schreven gewoon uit wat er gebeurde. En dat werd dan op de website gepost.
Je hoort het goed. StarCraft-competities waren in Korea al ruim 20 jaar geleden te zien op televisie.
Toen de tijd werd StarCraft eigenlijk alleen professioneel gespeeld in Korea. En als ik dan professioneel zeg, dan bedoel ik niet gewoon top van een discipline, maar ik bedoel echt dat je ook genoeg verdient om ervan te kunnen leven en een carrière kan opbouwen. Dat gebeurde in Korea. Daar werden stadions gevuld met fans. Er waren twee tv-kanalen die live StarCraft-toernooien uitzenden. Dat volgden wij, daar lazen we dus over.
Was er gewoon eigenlijk het Valhalla van StarCraft?
Zeker,
was gewoon dan,
ja, zeker. Ja, ik denk, laten we zeggen, qua als je dan de beste of een van de beste buiten Korea was, en ik zat wel een beetje in die groep, dan zou je in Korea misschien net de top 100 binnenkomen qua spelerskwaliteiten. Dus dat was echt de top van de top.
We komen aan in 2002. Onder zijn spelersnaam Liquid Nazgul wint Victor het ene na het andere westerse toernooi. De community website teamliquid.net wordt steeds drukker bezocht. En in de tussentijd heeft Victor, ondanks dat hij een jaartje is blijven zitten, ook nog zijn diploma weten te halen. En nu zijn middelbare schooltijd is afgelopen, ziet hij een kans.
Ik was me heel erg bewust van dat redelijk wat Nederlanders ook een jaar ertussenuit gaan. Hè? Misschien gaan ze backpacken of misschien gaan ze even werken, dat ze wat geld opbouwen voor studentenperiode. Ik zei tegen mezelf, ja, als zij dat kunnen doen of willen doen, dan wil ik dit en ik ga naar Korea. En wat voor mij heel belangrijk was, ik was niet de eerste niet-Koreaan die daarheen verhuisde. Er was daar een Fransman, twee Canadezen en die waren er al heen verhuisd voordat ik daarheen ging. En die kende ik heel goed. En dat was voor mij heel erg belangrijk. Dus die kenden Korea al een beetje. Die konden mij laten zien van hoe het daar dan werkte. Dus na de middelbare ben ik naar Korea verhuisd om daar professioneel gamer te zijn, dan wel worden. Ik heb daar mijn eigen huisvesting moeten regelen. En dat heb ik via een vriend die ik online kende gedaan. En die kende een Koreaanse familie die een nieuw appartementje wilde huren en die nog naar een extra huurder op zoek waren. Dus toen ben ik met een Koreaanse familie gaan wonen. Ik deelde een slaapkamer met een Koreaan die dus niks met StarCraft te maken had. We sliepen daar allebei op de grond. En dan met 10 minuten lopen kon ik naar locatie om StarCraft te spelen. Dus ging naar andere locatie, ook waar die andere niet-Koreanen ook speelden. En dan speelden we samen de hele nacht door. En dan ging ik daarna weer terug naar mijn plekje om te slapen. En dat was een beetje mijn leven. En het was eigenlijk helemaal fantastisch.
Je komt daar natuurlijk in het Valhalla. En je komt ook in aanraking echt met de industrie achter het spel. Hoe ervaarde je dat?
Ja, ik heb in Korea eigenlijk een hele leuke ervaring gehad. Ik had zowel een klein beetje financiële support van een professioneel team buiten Korea. En binnen Korea had ik dat ook. Die organisatie regelde dus dat ik de juiste toernooien kon spelen. Dat ik op tv kon spelen in zowel officiële toernooien en wel showmatches.
Gewoon werken aan je naamsbekendheid dus ook daar.
Absoluut, ja, absoluut. En dat is ook een niet-Koreaan die het in Korea maakt, is ook marketingtechnisch enorm interessant. Dus zij wilden daar ook wel in investeren. Achteraf gezien ging het best wel goed. Ik kwalificeerde mij voor de grote toernooien, wat op zich al niet vanzelfsprekend is. Daardoor speelde ik ook op tv tegen echt toppers en dergelijke. En nou, ik ging daar ongeveer 50-50 in mijn officiële potjes. Maar ik was er een beetje heen gegaan met een mindset van ofwel ik ga winnen, ofwel het gaat korte termijn zijn. Dus na 6 maanden, als je dan naar je situatie kijkt, van ja, oké, ik ga 50-50 tegen de professionals. Kom wel in toernooien, maar kom niet ver in de toernooien. Verdien $500 per maand. Ja, op een gegeven moment ga je dus wel nadenken van oké, is dit wel een lange termijn carrière? Ik heb er altijd een beetje ingezeten met die mindset van dat Nederlanders even ertussenuit gaan na de middelbare. En dat speelde voor mij heel erg. Dus het was voor mij, oké, ik ga er een jaar tussenuit. En ik verleng dat alleen als het supergoed gaat. En dus zo heb ik besloten om terug naar Nederland te gaan om te studeren.
Na 6 maanden leven als een pro-gamer in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, keert Victor terug naar Nederland. Hij laat de competities en zelfs een fanclub achter zich om international business te studeren aan de Erasmus Universiteit. StarCraft spelen komt geleidelijk op een steeds lager pitje te staan. En dat heeft vooral te maken met de ontdekking van een nieuwe passie. Want Victor kan zijn competitieve en strategische drive helemaal kwijt in het spelen van een nieuw spel. Poker.
Er waren een paar StarCraft-spelers die waren geswitcht van StarCraft naar poker. En dat ging bij hun heel erg goed. Er zijn heel veel vergelijkbare kwaliteiten die bij allebei terugkomen. Dus als je van strategische spellen houdt, als je dus inderdaad heel scherp bent op leerproces en zelfverbetering, als je andere mensen kent die het ook goed kunnen, met wie je het erover kan hebben, en als je de motivatie hebt om echt ergens vol voor te gaan, ja, als je dat allemaal in poker steekt, dan bleek dus dat als je goed was in StarCraft, werd je bijna met zekerheid ook goed in poker. Ze waren een paar eerste mensen die switch maakten. En die zeiden dan ook, ja, Victor, dit is echt een mogelijkheid. Moet je ook proberen. Zodoende ben ik het poker ingerold.
Het is 2003. Victor is 20 jaar en rolt de wereld van online poker in. Door die verschuiving van pro-gamers naar de online pokertafel schoot het niveau razendsnel omhoog. En werd het voor veel van hen ook een lucratieve bezigheid.
Dus dit is echt in het begin van online poker. Online poker stond in de kinderschoenen. En er was eigenlijk een mengelmoes van mensen die al tientallen jaren in casino's live pokerden. Die erachter kwamen dat je het ook online kon doen. En er kwamen allemaal gamers eigenlijk dat systeem in. En die totaal anders aanpakten. En gewoon onze eigen manier van leren hadden. En ik denk dat wij hier en daar tussen de 16 en 24 tafels tegelijk speelden.
Wow.
En dan moet je dus ook voorstellen hoeveel sneller je dan ook leert. Je hebt en meer mogelijkheid om meer handen te spelen, waardoor je winstkansen omhoog gaan. Maar je leert ook veel sneller. Hè? Dus als jij 20 jaar, 5 dagen per week in een casino hebt gespeeld, ja, dat speelden wij in een paar maanden gewoon doorheen aan handervaring. Dus dat niveau van poker schoot omhoog eigenlijk daardoor.
Hoe stond het toen ervoor met de website van Team Liquid? Was je daar nog bij bezig ook tegelijkertijd?
Ja, ik ben de website van Team Liquid altijd bij blijven houden. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam of dat nou passie was, of een soort van dedication, waarbij ik voelde van ja, die website is heel belangrijk voor heel veel mensen. Daarom is het belangrijk voor mij en daarom wil ik het graag bijhouden en niet zomaar laten versloppen eigenlijk. Wat ook heel veel vrijwilligers die zich voor de website inzetten. Hè, dus de opbrengsten waren bijvoorbeeld, denk $200 per maand. En dan de serverkosten waren ook $200 per maand. Was echt zoiets. Maar ondertussen waren er meer en meer mensen die zich inzetten voor de website. Die het ook heel gaaf vonden. We hadden schrijvers, we hadden designers, we hadden administrators, moderators. Mensen die kalenders bijhielden. Zoveel verschillende dingen die daar gebeurden. En mensen die zich daarvoor inzetten. Dat ik dat zelf ook altijd ben blijven bijhouden. Ja, dus ik heb dat, al die jaren heb ik dat ernaast gedaan.
We gaan er even tussenuit voor de break. Maar blijf vooral luisteren, want we gaan het straks met Victor verder hebben over poker en waarom hij daar na 6 jaar spelen besluit mee te stoppen.
Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk, als het ware, hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering.
Voor de break hoorde je hoe Victor zijn passie vond in het spel StarCraft. Maar na een periode van 6 maanden besloot hij zijn professionele StarCraft-carrière in Korea achter zich te laten. Hij ging studeren en vond in poker opnieuw een spel waarin hij zijn strategische en competitieve drive kwijt kon. We komen aan in 2010. Het is inmiddels 7 jaar geleden dat hij terugkwam uit Seoul. Hij heeft continu poker gespeeld, maar hij vertelt ons waarom hij daarmee gaat stoppen.
Ik zat toen al een klein beetje er tegenaan te hikken. Ik miste een beetje motivatie. Ik weet ook niet of dat uiteindelijk wel of niet was teruggekomen. Maar zo voelde ik mij in dat moment. In diezelfde periode kwam StarCraft 2 uit. Toen bestonden we als Team Liquid ongeveer bijna 10 jaar al. Als Team Liquid en zeker als teamliquid.net, de community website, hadden we een enorme reputatie opgebouwd. Maar nog niet omgezet in een professioneel bedrijf. En toen StarCraft 2 uitkwam, toen was alles wat Team Liquid deed in één keer 20, 30 keer groter dan bij wijze van spreken de dag ervoor. Ja, toen had ik zoiets van, wauw, Team Liquid wat ik al 10 jaar lang als hobby bijhoud en waar ik enorm veel passie voor heb, dat zou wel eens een bedrijf kunnen worden. Ja, toen ben ik gestopt met poker en toen ben ik dus Team Liquid fulltime gaan runnen.
Ik kan me voorstellen dat je best wel wat verdiende met poker. Ik weet niet wat voor bedragen dat gaat.
Er waren zeker wel serieuze bedragen die wij in de goede pokerjaren verdienden. Maar ik denk dat ik er meer andersom naar keek. Ik denk dat ik er naar keek van oké, ik heb nu dit qua financiële onafhankelijkheid opgebouwd. En dus kan ik dit doen. Ik keek er niet naar van oké, dus geef ik al dat op. Het was voor mij juist een mogelijkheid.
Na jaren als professioneel pokerspeler besluit Victor door de komst van StarCraft 2 om zich volledig te focussen op Team Liquid.
Het is wel grappig, want vandaag de dag is het Team Liquid, het professionele sportteam, eigenlijk het grootste wat wij doen. Dat ben ik in het jaar 2000 begonnen, maar die website die vanaf 2002 tot 2010 al draaide, dat is eigenlijk hetgene wat toen StarCraft 2 uitkwam zo groot werd. Dat was in eerste instantie de mogelijkheid of de opportunity om dit fulltime te gaan doen. En daarnaast dacht ik, ja, als het allemaal zoveel groter is, misschien zit er dan ook wel potentie weer in het team zelf. En dus zijn we daar ook weer mee begonnen.
Victor besluit dus om naast de community website een professioneel Team Liquid StarCraft 2 team op te zetten. Als verse teammanager gaat hij op zoek naar spelers.
Nou, een aantal kende ik al. Die hadden een reputatie in StarCraft 1 opgebouwd. En dat namen ze eigenlijk mee naar StarCraft 2. Maar buiten dat ik dus Team Liquid runde, ben ik toen de tijd ook heel veel het spel zelf gaan spelen. De voornaamste reden, ik vond het ook wel leuk, maar de voornaamste reden dat ik dat deed, is omdat ik wel echt dacht van ja, ik kan Team Liquid beter runnen als ik dit spel ook goed begrijp en goed ken. En dat is wel inclusief ook het kunnen scouten van spelers. Dus dat gebeurt vandaag de dag niet meer. Maar toen de tijd had ik wel echt een mening over. Ja, deze jongen, daar heb ik tegen gespeeld. En die heeft echt talent. Ik zie bepaalde dingen daarin terug die mij het idee geven dat die heel goed kan worden. En dan zit je ook echt midden in die spelerscommunity. En ja, dan ga je het gesprek aan van wil je bij Team Liquid komen. Zo zijn we bij de eerste spelers uitgekomen.
Dus het is ook eigenlijk soms een soort auditie van speel maar eerst tegen Victor en laat maar zien wat je kan.
Ja, misschien toen de tijd indirect wel dat een beetje bestond.
Wat kon je ze toen bieden als ze bij jouw team kwamen?
Nou, ik denk eigenlijk dat de eerste twee dat ik daartegen gezegd heb dat we ze helemaal niks konden bieden, maar dat ik er wel vertrouwen in had dat zou gaan gebeuren. Ik had zeker het idee dat je als je professionele spelers onder je merk had spelen, dat je daar een bedrijfsmodel aan kan hangen. Hè? Sponsoren of media of tv-rechten, merchandise, allemaal dat soort dingen. Maar het was nog steeds niet met het idee van het gaat heel groot worden of dit is een enorme business opportunity. Het was echt meer, en het geldt voor heel veel beslissingen in mijn leven, dit is wat ik wilde doen en ik dacht dat ik dat kon waarmaken. Dus probeerde ik het.
Hoezo dacht je dat? Dat je dat waar kon maken, denk je?
Misschien ook jarenlang naar Korea kijken. Korea heeft al laten zien dat StarCraft een sport kan zijn. De rest van de wereld heeft dat misschien niet echt door, maar Korea liet dat toen al 10 jaar lang zien. Er is al bewezen dat dit businessmodel klopt, dat je hiervan een sport kan maken. Nou, als dat spel dan zo populair is in het Westen, Noord-Amerika, Europa, dat houdt in dat wij dat dus ook kunnen. En ik denk eigenlijk dat dat een, hier heb ik nog nooit zo over nagedacht, maar onbewust wel een inspiratie is geweest van waarom ik dacht dat dat zou kunnen. Dus ik denk dat de eerste twee, als ik me goed herinner, echt op vol vertrouwen eigenlijk bij Team Liquid zijn gekomen. En op een gegeven moment vonden we onze eerste sponsoren. En ik denk dat, ja, dat je het dan in het begin hebt over $500 per maand. En dan bouw je het vanaf daar verder uit. From behind, SCV is taking a lot of damage, and there's the GG from TT1, the same timing push from Jinro.
And of course, Team Liquid representing, these guys have been doing one heck of a job. They've been representing over in Korea. They've been, of course, training with OGS, another very high-profile Korean pro gaming team over there. And Jinro does an amazing, amazing job throughout the entire tournament.
En was er ook heftige rivaliteit met andere teams, dat je elkaar niet kon uitstaan, de ene en de ander?
Nou, dat zeker wel. Het zijn best wel verhaallijnen van rivaliteit. Onze grootste concurrent in StarCraft, die heette Evil Geniuses. Nou, die bestonden al langer dan wij. Dat was eigenlijk de marktleider binnen e-sport, zeker qua commerciële aanpak. Dus die hadden ook meer geld toen de tijd dan Team Liquid. Team Liquid was een beetje de publieksfavoriet en zij dan weer niet. Maar ze hadden wel het geld zeg maar, om goede spelers te kopen en erbij te halen. Er was al heel veel rivaliteit tussen ons en hun. Wij wonnen allebei, denk ik, deze twee teams waren gewoon degene die het meeste toernooien wonnen. En op een gegeven moment hebben zij dus een van onze topspelers overgenomen eigenlijk. Toen zijn contract afliep, hebben zij hem een grote contract aangeboden en hij is bij Liquid weggegaan. En ja, de community was daar echt zo enorm boos over. En verraad en allemaal dat soort dingen. En dat dat was zeker rivaliteit.
Gewoon alsof je van Barcelona naar Real Madrid gaat. Gewoon precies dat.
Precies dat idee.
En als je terugdenkt aan dat eerste team?
Ja, dat eerste team was natuurlijk echt iets bijzonders voor ons. Ondanks dat alles veel kleiner was en het ging om veel minder geld. Team Liquid van vandaag de dag bestaat niet zonder dat eerste team in StarCraft 2. Ongeacht hoe groot dat was, of er nou wel of niet veel geld in zat toen der tijd. Wat zij voor Team Liquid betekend hebben in die periode, daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor. Vandaag de dag zitten we in 15 verschillende spellen, hebben 150 verschillende spelers, dus daar zit minder individuele bijdrage aan Team Liquid aan vast. En toen de tijd was dat natuurlijk heel erg aan elkaar gekoppeld en aan elkaar gelinkt. Dat was een hele mooie periode waarin je elkaar supergoed kende. Ik reisde ook naar alle toernooien mee. Iedereen was ook bevriend met elkaar en het was een fantastische sfeer. En ja, ik denk dat iedereen die toen de tijd bij Liquid speelde daar ook met heel veel plezier op terugkijkt.
Met de komst van StarCraft 2 wordt Team Liquid in 2010 een professioneel e-sports team. Maar hoe verdien je daar nou geld aan?
Je hebt een bedrijfsmodel en dat lijkt heel erg op sport. En dan ga je op zoek naar de verschillende manieren waarop je daar inkomsten aan kan koppelen in principe. Daar zit heel veel gelijkenis in ook naar de traditionele sporten. Hè. Dus de belangrijkste inkomstenbron voor ons zijn sponsoren. Je tekent de spelers die bij Team Liquid spelen, die hebben contracten. En via die contracten kan je ook bepaalde rechten gebruiken en vertegenwoordigen naar sponsoren toe. Dus dan stap je naar bedrijven en je zegt, nou, wij hebben een bepaald inventory van mensen met volgers en publiek en fans. En dat is, wij denken dat dat iets waard is. Wat denken jullie daarvan? Dat zijn eigenlijk de eerste stappen naar Team Liquid uitbouwen naar een professioneel bedrijf. Maar vandaag de dag zijn onze sponsoren nog steeds de belangrijkste inkomstenbron.
Dus echt sales doen ook eigenlijk, ja. Bijna. Dus ja. Gewoon met merken praten, overtuigen.
Het is enorm veel saleswerk, ja.
Dan is er een interessante kanteling. Je besluit ook om naar andere games te gaan kijken.
Ja, het heeft wel een tijdje geduurd. Dus in eerste instantie, was toen al zo lang met StarCraft bezig. Dus eerst als hobby, al meer dan 10 jaar. Dus ik was nog niet echt bezig met e-sports als een breder concept. Voor mij was het echt, ik ben met StarCraft bezig op dezelfde manier dat iemand anders met voetbal bezig is of tennis bezig is. En dat hoef je niet per se samen te gooien. Dus het heeft even een tijdje geduurd voordat ik de mindset had van oké, we kunnen dan wel moeten ook naar andere games kijken. En uiteindelijk zijn wij inderdaad met een tweede spel begonnen, dat heet Dota. En vanuit daar hebben we het verder uitgebreid.
Weet je nog of het voor een soort eureka moment was van oké, we gaan naar andere spellen toe? Of is dat voor je gevoel heel organisch gegaan?
Nou, dat is heel organisch gegaan. Toevallig vonden veel van onze staf Dota ook heel erg leuk. He, dus was een gedeelde passie voor die twee spellen. En dat was eigenlijk de insteek van, ja, goed, als wij het allemaal heel tof vinden, dan zal het wel kloppen. En zo hebben wij er Dota bijgehaald. En ik moet eerlijk zeggen dat daar ook wel een van de fouten in mijn carrière hebben gezeten. Want ik was toen heel erg bezig met wat past bij ons, wat vinden wij leuk. En tegelijkertijd was er een ander spel in opkomst, dat heette League of Legends. Daar zijn wij niet vanaf het begin bij geweest, omdat wij dachten dat het niet echt bij ons paste. Ondanks dat we wel met Dota waren begonnen, zat ik nog niet echt in die expansion mindset van je moet naar meer spellen toe. En ik dacht, daar uiteindelijk was nog wel een gemiste kans voor ons.
Een gemiste kans, want het spel League of Legends passeerde in 2012 StarCraft als best verdienende e-sports game.
Echt een van de dingen die een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Dus wij zijn niet vroeg met League of Legends begonnen. Dat kwam in 2010 of 2011 kwam dat uit. En op een gegeven moment werd dat groter en groter en groter. Als je niet daarin meegroeit en je wil er vanaf buitenaf instappen, dan kost dat enorm veel kapitaal. En dat was ook geen kapitaal wat Team Liquid of dat wij hadden. Dus wij konden niet zomaar meer beginnen met League of Legends. Maar we hadden wel een fantastisch merk opgebouwd en waren sterk in een aantal spellen, een mooi netwerk van websites. En op een gegeven moment had ik een belgesprek met een collega van mij binnen de industrie, Steve.
Het is ergens in 2014 wanneer Victor een belletje krijgt uit LA van de Amerikaanse Steve Aronset.
En Steve heeft dus een e-sports team opgericht in League of Legends in Amerika. En heeft dat binnen League of Legends prachtig uitgebouwd. En dat heette Curse Esports. Maar hij was geen eigenaar van de naam Curse. Dat was een sponsor. Als je even denkt aan het wielrennen, daar zijn heel veel sponsoren die de ploegen sponsoren. Als die ermee stopt, dan heeft de ploeg geen naam meer. Nou, dat was de situatie waarin Steve zich bevond. Dus hij had een organisatie opgebouwd eigenlijk zonder naam. Had toen een aantal opties en keek om zich heen van wat zijn volgende stap zou kunnen of zou moeten zijn. En ja, daar kwam hij bij Team Liquid uit. Een merk dat is opgebouwd met fans en reputatie en geschiedenis. Zonder drama eigenlijk. Wij bellen, tot op dat moment maar één keer gesproken. En hij zegt, wil je onze bedrijven samenvoegen? Strategisch gezien klopte eigenlijk alles. Hè. In eerste instantie heb ik natuurlijk wel het gevoel van, dat is 2015. Dus dan ben ik al 15 jaar eigen baas en bepaal ik mijn eigen dingen. Dus het was wel een van de moeilijkste beslissingen die ik in mijn leven heb gemaakt. Dus ik had daar niet per se een gevoel bij van, ja, wat geweldig om het samen te delen. Maar ik keek er gewoon naar en dacht echt, dit klopt gewoon. En dit moet ik doen. En datzelfde gevoel speelde bij hem. En zo dus zijn we een merger begonnen. Tussen
een soort 50-50, eerlijk verhaal.
50-50 eigenaren, 50-50 als leiders, co-CEO's. Ik ben vandaag de dag nog steeds co-CEO met Steve. Dus dat is nu al 8 jaar eigenlijk. Ja. En
je elkaar helemaal niet zo goed kent en lang kent nog.
Klopt. We hebben natuurlijk wel, voordat we het echt officieel maakten, nog heel veel meer gesprekken gevoerd. Dus niet niet gelijk een handtekening naar het eerste belgesprek. Maar ja, zelfs als je elkaar een paar maanden kent, zou je zeker kunnen zeggen dat is niet zo heel goed. Als je bekijkt wat je nou eigenlijk samen moet gaan doen. Maar dat is een van de belangrijkste beslissingen in mijn carrière. Ja, eentje waar ik ook enorm veel aan te danken heb.
Team Liquid was een van de meest gerespecteerde en bekende namen in de e-sports geworden. Terwijl de organisatie van Steve veel fans had die niet langer een naam hadden om te steunen. Victor en Steve voegden hun bedrijven samen en gingen vanaf januari 2015 samen verder als co-CEO's onder de naam Team Liquid.
Er zijn een aantal dingen die wij echt heel anders kunnen en heel echt anders doen. Steve is echt enorm goed ook in de commerciële kant van een bedrijf uitbouwen. Ik denk dat ik iets meer operationeel ingesteld bent. Dus dat is een hele goede combinatie. En ook uiteindelijk economies of scale. Als je gewoon groter bent, dan kan je vaak meer. Je kan dingen efficiënter opzetten. Of dat nou gaat om je managers of je accounting of je HR. Hè? Dus als je wat groter bent, kan het wat efficiënter. Waardoor we echt de mogelijkheid hadden om weer door te groeien en nog weer in meer nieuwe games te stappen.
Je had een spaarpot al vanuit poker. Dus je kon wel en met enige rust kon je iets opbouwen. En vanaf wanneer kon je er dan echt zelf van leven?
Ik denk pas 2016 of iets dergelijks. Dat ik echt het gevoel had van oké, hier haal ik een salaris uit wat relevant is. En dat is ook na de overname van een investeringsmaatschappij geweest. Dus alles daarvoor was echt gewoon alles wat je verdiende gelijk er terug in doen. Om het maar draaiende te houden. Om maar te kijken of je weer een nieuw team of een nieuw spel kon ingaan.
Dus dat was eigenlijk helemaal geen vetpot tot die tijd?
Nee, totaal niet. Nee.
We komen aan in dat kanteljaar, 2016.
De co-CEO's van Team Liquid gaan op zoek naar investeerders.
Steve en ik keken op dat moment eigenlijk allebei een beetje hetzelfde naar de toekomst van e-sports. Wij merkten dat dat populairder werd. En we kregen echt het idee dat als je mee wilde gaan in de groei van e-sports, dat je investeerders zou moeten hebben. Dus wij gingen op zoek naar investeerders.
Sorry dat ik onderbreek, maar de kapitaal heb je vooral nodig om dus topspelers aan te trekken en salaris te kunnen bieden. Is dat de voornaamste kostenpost dan?
Ja, de spelersalarissen zijn wel echt nummer één. Maar ook kwaliteitsstaf aannemen of kantoren kunnen uitbouwen. Of eens even de stap maken van niet zelf al je contracten doen, maar ook met advocaten werken. Ja, ja. Allemaal de professionalisering van je bedrijf kan je daarmee stimuleren. Maar het belangrijkste is inderdaad de spelersalarissen. Als anderen dus die investeringen wel aannemen en vervolgens dus gaan concurreren met jouw spelers en al je spelers wegtrekken. Het is niet alleen een keuze van sneller groeien of minder snel groeien. Het kan ook een keuze zijn tussen sneller groeien en helemaal niet meer bestaan. Dus als de hele industrie dit volgt of dat het ook bij je concurrenten gebeurt, dan kan je eigenlijk niet achterblijven. Nou, dat is iets waarvan wij dachten dat gaat gebeuren. En vandaar dat wij inderdaad op zoek gingen naar die investeerders. In eerste instantie waren wij op zoek naar een minderheidsinvestering. Hè, dus waar je nog steeds tussen mij en Steve de controle zou behouden. En toen kwamen wij een partij tegen met Peter Guber en Bruce Stein. Peter Guber is mede-eigenaar van de Golden State Warriors, de LA Dodgers, Los Angeles FC.
Grote miljardair.
Miljardair die in de sport zit in Amerika. Bruce Stein was dan meer uitvoerend gericht. Bruce Stein was voormalig CEO van Mattel, dus die Barbie maakte. En COO van Sony Entertainment. Dus had enorm veel professionele ervaring. Nou, we gingen met hun in gesprek. En wij merkten heel erg dat zij geloofden in onze visie en ook andersom. Alleen zij zeiden, wij zijn niet in de markt voor een minderheidsinvestering. En dus werd de keuze voor ons een meerderheidsinvestering. Hè, dus waardoor dat investeringsbedrijf de controle over Team Liquid zou krijgen. Of een minderheidsinvestering met een partij die we misschien niet zo graag mochten.
Investeringsgroep Axiomatic met de top van de topmensen uit de Amerikaanse entertainment en sport was de perfecte investeerder. Maar wilde alleen een zee met een meerderheidsaandeel. Voor Steve en Victor was het duidelijk. Of groeien, of niet meer kunnen bestaan. Dus in september 2016 was het officieel. Hoewel dat achteraf gezien voor Victor een goede beslissing leek, lag het gevoelsmatig in eerste instantie toch anders.
Ik zat in eerste instantie een beetje in de maag met het idee dat wij niet meer de controle hadden over alle beslissingen binnen het bedrijf. Daar had ik ook een gesprek met iemand over en die zei, je had eerst 100% controle, maar nu met Steve, technisch gezien, heb je dat ook niet. Je bent 50-50. Er gebeurt gewoon niks binnen je bedrijf, tenzij je allebei hetzelfde wil. Dus dan een meerderheidsinvestering aannemen is eigenlijk een veel minder grote beslissing dan die merger al was. En nou, dat was iets waar ik me dus, waar ik denk dat iedere founder zich een beetje zorgen over maakt in zo'n situatie. En dat was voor mij dan de reden om daar me comfortabel bij te voelen. We hebben toen de tijd, en bestaat nu nog steeds, een board opgezet van 5 stemmen. En 3 daarvan zijn dus Axiomatic, het investeerdersbedrijf. En 2 daarvan zijn Steve en ik. We doen het nu 8 jaar. En in 8 jaar tijd is er niet 1 geval waarin zij stemmen tegen het advies van mij en Steve. Er worden wel vragen gesteld. Hè? Dus wel kritische vragen van waarom dit, waarom dat. Wat is je mening daarover? Kan je dat eens uitleggen? Maar uiteindelijk, als er belangrijke beslissingen gemaakt worden, dan stemmen we nu al 8 jaar samen.
Wat was de impact op jouw rol? Want je deed eigenlijk, je had 6 verschillende petten op. Je bent ook een voetbalcoach die spelers wil behouden en motiveren. Ja. Je hebt grote contracten, sponsors. Is er toen ook een verandering gekomen van oké, jij gaat je hier op richten, Victor?
Niet zo duidelijk, maar door de jaren heen is dat natuurlijk wel een hoop in veranderd. De rol van een CEO is, vind ik, vrij simpel te beschrijven. Je moet ervoor zorgen dat je bedrijf de juiste strategische beslissingen maakt. Als jij als CEO er 10% naast zit, dan zit je al je werknemers dus 10% van hun tijd te besteden aan de verkeerde kant op gaan. Hè? Dus je bedrijf zeg maar de juiste richting insturen en dat al die beslissingen daar naartoe leiden. Dat is het allerbelangrijkste wat ik denk dat een CEO moet doen. Nou komt dat natuurlijk terug in het managen van een P&L en verschillende departementen en hoe werken die dan samen en je investeerders blij houden, allemaal dat soort dingen.
Dus profit en loss.
Dus dat daar zit vandaag de dag heel veel van mijn tijd. Nu komt 2024 eraan, dus op dit moment zijn we daar enorm mee bezig met de planning van volgend jaar. En zodoende verandert je rol door de jaren heen wel.
Ja, en wat vind je nu het leukst eigenlijk?
Ik moet eerlijk zeggen dat dus het werken aan een plan van 2024 of nadenken over oké, daar besteden we meer, daar besteden we minder, daar doen we het zo. Dus echt die strategische onderwerpen vind ik enorm leuk. Daar haal ik echt heel veel plezier uit. Ik werk nog steeds ook met de teams en de spelers. Natuurlijk niet zo veel als voorheen, maar toch nog heel erg dicht betrokken bij welke spelers neem je aan en waarom en hoe ga je strategisch om met de onderhandelingen, wat wil je eruit halen, daar ben ik nog steeds bij betrokken. Veelal uitvoerend dat door andere mensen gebeurt, maar dan samen in gesprek van wat de juiste aanpak is, dat is eigenlijk nog steeds een groot deel van mijn day-to-day. Dus dat speelt ook een grote rol. En verder hou je bezig met dingen als cultuur van het bedrijf, het merk van het bedrijf en zo is er van alles wat.
Je hebt een van de grootste e-sports bedrijven van de wereld. Kun je context geven over wat voor branche we het hebben? Over wat voor omzetten in de hele e-sports wereld rondgaat?
Ik denk bijvoorbeeld dat onze sponsorships, Die komen in de buurt van de partnerships van Ajax bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje het niveau waar dit zich op afspeelt. Nou, Ajax verdient wel veel meer uit mediarechten en de participatie in de eredivisie. Maar puur qua partnerships, dan zit het op die grote. Het gaat voor succesvolle e-sports bedrijven gaat het om tientallen miljoenen van inkomsten. Voor succesvolle spelers kan het om miljoenen aan inkomsten ook gaan. Als je echt top van de top bent, kan een speler miljoenen verdienen per jaar.
Welke games zijn nu een beetje de leidende qua prijzengeld en populariteiteit?
Nou, wij kijken daar nu echt naar de vier grote spellen. Dus dan heb je het over Dota, Counter-Strike, League of Legends en Valorant. Wij zitten zelf in 15 verschillen, maar die vier zitten echt aan de top van de industrie.
En StarCraft?
Nee, wij hebben dus nog steeds wel StarCraft-spelers. Wij zijn eigenlijk het enige serieus professionele bedrijf of team wat nog steeds StarCraft spelers heeft.
Omdat jij in de meeting zegt, jongens, dit is heilig voor ons.
Ja, dat wordt nog wel eens gezegd. En bedrijfsstrategisch gooi ik het dan ook op merk en brand. Van hey, als je je geschiedenis en je legacy laat varen, dat is geen goed teken naar de community. Zelfs als ze geen StarCraft kijken meer, weten ze wel van dat Team Liquid een bedrijf is die staat gewoon voor zijn roots en waar ze vandaan komen. En waar ik soms een beetje aan moet denken is bijvoorbeeld in het voetbal. Als Sjaak Zwart zegt, hey, mag ik kaartjes om een wedstrijd te komen kijken? Dan heeft Ajax niet echt een hele duidelijke commerciële reden om daar ja op te zeggen. Maar je moet daar wel gewoon voor staan. Je moet wel eren waar je vandaan komt. En uiteindelijk denk ik dat allemaal meespeelt in je merk en je history en je legacy. Dus dat is de reden waarom wij nog in StarCraft zitten. Maar het is nu 23 jaar StarCraft en dat zouden we graag nog even willen doen.
Heb je er zelf wel eens totaal doorheen gezeten dat je het echt niet meer zag zitten?
Niet tot op dat niveau. Best wel zware periodes meegemaakt. Zeker voor 2016. Dat je wel afvraagt van wat heb ik in godsnaam gedaan? Want voor 2016, het was helemaal niet duidelijk dat het hierheen ging. Die toekomstvisie was er niet. Er waren weinig mensen die überhaupt in e-sports geloofden. En dat je dan afvraagt van ik werk dag en nacht en ik maak me zoveel zorgen over de volgende betaling aan je staf of aan je spelers. En ik zit er nu al zoveel jaren in. Was het wel de juiste keuze? Hè? Zijn die jaren niet een verspilling geweest? Dus dat soort momenten heb ik zeker wel gehad. Maar het heeft nooit de stap gemaakt naar echt serieus overwegen om het niet meer te doen. Je denkt het even en daarna de volgende dag sta je op en dan ga je gewoon weer.
Wat zijn nog jouw persoonlijke dromen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik krijg die vraag wel vaker. En je hebt natuurlijk het investeerdersantwoord en een persoonlijk antwoord. Het investeerdersantwoord, ja, dat draait voornamelijk over dat de industrie nog steeds heel veel groei zal doormaken. En daar geloof ik ook heilig in. Het blijft groeien. De stadions zullen groter worden, voller worden, meer kijkers, meer globaal. Mijn persoonlijk antwoord is dat ik daar niet zo heel veel over nadenk en niet bij stilsta. Uiteindelijk, de enige reden dat ik hier vandaag de dag ben, is omdat ik op ieder moment gewoon nadacht van, wat zijn nu de juiste beslissingen? Wat wil ik nu doen? Waar wil ik me bezighouden? Wat is goed voor mijn pokercarrière? Wat is goed voor het bedrijf? En het is nooit geweest van, ik wil daar uitkomen. En uiteindelijk denk ik dat er toch best wel veel succesvolle bedrijven opgericht zijn, gebaseerd op dat soort passie en zo'n insteek. Ik vind wat ik doe gewoon leuk. En daar wil ik me mee bezighouden. Dat wil ik zo goed mogelijk doen. En dan uiteindelijk, waar je uitkomt, kom je uit. Of misschien is dat ook gewoon de pokerspeler in mij. Hè? Dus binnen poker, je maakt gewoon de beslissing. En helaas is het zo dat je dan soms wint en soms verliest. En dat controleer je daarna niet meer zelf. En dus zo sta ik er zelf ook een beetje in.
En tot zover de aflevering met Victor Goossens. Dankjewel Victor voor jouw inspirerende verhaal en dit prachtige kijkje in de wereld van e-sports. We gingen van pro-gamen in Korea naar een lucratieve pokercarrière achterlaten om een e-sports team op te zetten naar de top van een industrie. Dankjewel Victor en dankjewel KPN. Dit was weer een heerlijke aflevering Vallen en Opstaan.
Wil je een verkorte versie van deze of andere afleveringen uit dit seizoen bekijken? Ga dan naar kpn.com/vallenenopstaan of naar het YouTube-kanaal van KPN. Deze podcast wordt geproduceerd door Mickey Media. De teamsong is van Cloak, de montage en regie door Twan Rampenplan Mensink en mijn naam is Vincent Reinders. Abonneer je op deze show als je niks wilt missen en over 2 weken zijn we terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.